Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland. Vanaf vandaag zal bij de afkondiging ook de schriftlezing bekend worden gemaakt. Dit doen we voor hen die thuis meeluisteren. We lezen vanmorgen een gedeelte uit Jesaja 25 en een gedeelte uit Openbaring 21. Kerkdiensten, TV zondag 22 april, 's morgens om 9:30 dominee Van der Wind en 's avonds om 6:30 dominee Van Zetten. Voorbeden. Overleden. Gisteren is in de leeftijd van 92 jaar overleden mevrouw Klazina Alida den Otter Hobo. Ze woonde aan de Aalderwijkse straat 39 in Kerkwijk. De laatste tijd verbleef ze in de Noodhof in Andel. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 19 april na de rouwdienst die om 14:30 gehouden wordt in ProRege. Mogelijkheden om de rouwdragende familie te condoleren zijn op dit moment nog niet bekend. Zieken. Mevrouw M.J. van Loon van Wilg uit Delwijn is verhuisd naar verzorgingshuis Het Zonnelied in Ammerzoden. We leven mee met onze oud-predikant dominee Koeman en zijn vrouw. Mevrouw Koeman is ernstig ziek. We denken ook aan het gezin Verheij Wolfers, binnenweg 8 Nederhemert, die de afgelopen week aan het graf van hun moeder en oma stonden. Ook doen we voorbeden voor de generale synode die aanstaande donderdag en vrijdag vergadert en voor het jeugdwerk van Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Timon, waarvoor vandaag gecollecteerd wordt. Mededeling. Volgende week, 22 april, organiseert de JV een open avond. Daarbij is de gehele gemeente van hartelijk welkom. We hopen veel leden van allerlei leeftijden te mogen begroeten. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor jeugdzorgwerk van de Stichting Timon en de tweede voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. Voorzang. Psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskes neer. We zingen deze verzen ritmisch. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van mevrouw de Notter Hobo zingen we als eerste psalm, psalm 90, de versen 5 en 6. Wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, dan verdwijnen onze jaren. En vers 6, helaas het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Psalm 90, de versen 5 en 6. Nadat we de wet van God gehoord hebben, zingen we Psalm 43, vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43, het derde vers, zingen we naar de wet van God. We stellen ons onder de belofte en de tucht van Gods heilige wet. De Heere heeft gesproken en hij spreekt ook nu al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze wet samen. En hij heeft gezegd: U zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed en bidden we de Heer om de opening van zijn woord en onze harten en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Heer, het was er allemaal weer klaar voor vanmorgen. Het kerkgebouw en de dag die er voor gereed gemaakt is. En wij mogen er ook weer zijn, hier in de kerkdienst, om u te zoeken, om uw woord te horen, om echt bij u terecht te komen als die mens die u geschapen hebt, die voor u bedoeld is en die alleen maar op zijn plek is, als die bij u uitkomt, steeds maar weer. U hebt er allerlei dingen voor in gereedheid gebracht en wij mogen gereed staan om verder in deze dienst binnen te gaan. Maar voor wij uw woord openen, mogen wij u vragen, Heere, of u ook onze harten wilt toebereiden dat ze gereed mogen zijn om dat woord echt te ontvangen, om u te ontmoeten, om u mee te maken in uw ontdekkende werking, in uw opzoekende liefde. Als u ons komt storen in die menselijke gang die wij gaan en die ongestoord soms toch echt niet goed is. Wij belijden het voor uw aangezicht, Heere, dat wij dwalende mensen zijn, telkens maar weer. Dat wij u vergeten en uw woord wat u naar ons toegebracht hebt. Wij leven er soms maar zo niet bij. Wij denken er niet uit, wij zoeken er niet uit. Wij gaan onze eigen gang. En daarin is de zonde zoveel geweest in ons leven, ook in de voorbijgegane dagen, meer dan dat wij vermoeden of doorzien. Laat uw woord het ons weten, maar mogen we dan bij de hand genomen worden om in de actuele gang van het leven van vandaag het bij u te zoeken en bij u te vinden. En laat het ons weten dat u de zoekende God bent, die ons zoekt, die ons bij name roept. Ik ken je, ik wil je kennen, ik wil je hebben. En geef dat kinderen, jongeren, alle volwassenen, uw stem horen. En dat wij opgebeurd worden als we eigenlijk op de grond liggen. Als we het niet meer hebben, dat we bemoedigd worden, als we de moed totaal kwijt zijn, als we verzuchten, ik weet niet hoe het moet, ik heb er geen hoop meer op, geen hoop meer op God en geen hoop meer op goede omstandigheden, wilt u ons kracht geven, als we zo zwak zijn en het allemaal niet aankunnen. Ook niet dat doen van uw wil, dat handelen naar uw geboden. En geef ons die genade die in Christus is en die genoeg is voor elk mens. Om de hele weg te gaan die u wilt dat we zullen gaan. Dan kunnen we het weer aan. Wij smeken u, Heere, dat we met de gang van ons leven vandaag geleid worden op een weg die smal is. En dat wij op die manier mogen gaan op de weg die toekomst heeft. Tot in uw hemels koninkrijk toe, dwars door de dood heen. Het begon vanmorgen met een overlijdensaankondiging. Een gemeentelid dat hier jaar en dag gekerkt heeft, meegeleefd heeft, betrokken en met verlangen. Ze is niet meer. Ze moest de weg van alle vlees gaan. En geef, Heere, dat we juist met die indruk in onze harten en gedachten ons des te meer mogen richten op wat komt, ook als dit leven voorbij is. Eeuwig wel, eeuwig wee. Wij mogen belijden dat er bij u vergeving van zonde en eeuwig leven is. Geef dat we dat echt geloven mogen. Met alle consequenties van dien. Heere, wees zo in ons midden. Zorg voor ons hier in de kerk en voor degenen die via kerkradio en internet met ons verbonden zijn. Zorg u voor de hele gemeente die samen is op alle plaatsen waar ze samen mag komen, hier in de omgeving en in andere kerkverbanden, door de wereld heen. Bouw uw kerk en maak ze één in het waarachtige geloof, in de oprechte gehoorzaamheid, in de hartelijke overgave aan uw wil. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods heilig woord. Onze schriftlezing is vanmorgen uit het Oude Testament, Jesaja 25. vers 6 tot en met 12 en uit het Nieuwe Testament Openbaring 21 vers 1 tot en met 8. Jesaja 25 en Openbaring 21 zijn de hoofdstukken waaruit de schriftlezing komt. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Vanuit Jesaja 25 lezen wij de versen 6 tot en met 12. En dat gaat over de toekomst, waar het vanmorgen in de prediking ook over zal gaan, de toekomst. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. We hebben hem verwacht, we zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de hand van de Heere zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. En hij zal zijn hoogmoed vernederen ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof. Vervolgens lezen we Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En de eerste vier versen van Openbaring 21 zijn de tekstversen voor de prediking van morgen. Openbaring 21 en ik, de apostel Johannes op het eiland Patmos, in de visioenen die Christus hem vanuit de hemel toont, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Hier eindigt de schriftlezing en de tekstlezing voor de prediking wat betreft de verse Openbaring 21 vers 1 tot en met 4. Het gaat twee zondagen na Pasen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want Christus heeft groot heil verworven en daar hoort ook dit bij. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde collecten. God zegene u en wat u geven mag. Wij zingen Psalm 48. Een psalm rondom Jeruzalem, waar God wil wonen, waar die zijn werken doet, waar die zijn bewaring geeft. Psalm 48, vers 1. De Heer is groot, elk zingt zijn lof. Vers 5. Dat Sions berg weer galm van vreugd. En het loopt uit in vers 6. En wat een zegen als we dat van harte mogen zingen. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 1, 5 en 6. Gemeente, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar mag het vanmorgen over gaan. En dat is me wat. Dat is de langbegeerde top na een verre en zware klim. Hier ging het naartoe bij de schepping van de wereld en bij de hele geschiedenis daarna. Dit bedoelde God voor Israël, voor de kerk. Dit wilde hij haar geven, dit wilde hij met haar hebben. Hier kwam de Heer Jezus voor in de wereld om te lijden en te sterven en op te staan. En hier zullen allen die in hem geloven, in deelnemen en zich in verblijden, zoals ze zich dat niet hebben kunnen denken. En ik zeg ook dit er maar bij. Als ze de heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde hadden geloofd en begrepen zouden hebben, zouden degenen die verloren gaan het nooit in hun hoofd en in hun hart gehaald hebben om God niet te dienen. Nou, wij mogen daar vanmorgen meer over horen. Vanuit Openbaring 21 vers 1 tot 4. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We staan achtereenvolgens stil bij haar komst, dan bij haar bewoners en dan bij haar vrede. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We zien eerst haar komst, ten tweede haar bewoners en dan het derde punt, haar vrede. Allereerst de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, wij vallen er natuurlijk wat in. Dat heb je met een tekstkeuze die niet helemaal een vervolg is van een voorgaand iets waar je mee bezig was. We beginnen in Openbaring 21, maar Openbaring 21 loopt gewoon door vanuit Openbaring 20. Daar was het steeds al en ik zag en nou, Johannes keek. Jezus vertelde wat de Heere hem in dat visioen toonde. En zo ging het over Christus koningschap. En Satan die geheel overwonnen werd. En het moment waarop de hele wereldbevolking van alle tijden voor de grote witte troon van God gedaagd werd om geoordeeld te worden. En degenen die in het boek des levens geschreven stonden, dat zijn degenen die in Christus geloofd hebben, hoorden de bevestiging dat ze van God waren. En degenen wier namen niet geschreven stonden in het boek des levens werden geworpen in de poel van vuur en zwavel. Dat heeft Johannes allemaal gezien in Openbaring 20, heeft dat doorgegeven. Ik zag. En nu kijkt hij verder, nu wordt hem nog meer getoond. En ja, dan komt dat bijzondere van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Johannes ziet die ook. Waar komen ze vandaan? Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ja, dan kijken we eerst maar naar de oude aarde. Bij de voleinding door Jezus komst zijn de oude hemel en de oude aarde tot hun einde gekomen. De apostel Petrus schrijft daar in zijn tweede brief over hoe dat gebeurt. De hemelen zullen met gedruis voorbijgaan en de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de werken die daarop zijn zullen verbranden. Dus als hemel en aarde vergaan, komt er vuur aan te pas. De hele kosmos die door de zonde onder Gods vloek is komen te liggen, zal gezuiverd worden door vuur. En zodoende gaan de eerste hemel en de eerste aarde voorbij. Dat staat er in vers 1. In vers 4 staat er in het Grieks nog een net iets ander woord. In de Statenvertaling is dat ook weergegeven met weggegaan. In de herziene Statenvertaling is het gewoon ook vertaald met voorbijgegaan. Maar, nou ja, die eerste dingen die gaan echt weg. Zoals het was, is het niet meer. Wat er als gevolg van de zonde aan kwaads in de wereld is bij gaan horen, dat is voorbij. Gaat het nooit voorbij? Houdt deze ellende nooit op?
Dat heeft medig een door de geschiedenis heen gezucht. En u of jij misschien pas ook nog. Maar hier is het voorbij. Nu zijn de eerste dingen weggegaan. Geweest. Verleden tijd. Gemeente, laten we dat beseffen. Wij leven met de eerste dingen. Daar zijn wij aan gewoon. Dat zijn onze dingen. Ja. Maar besef wel, het zijn de eerste dingen en niet de laatste dingen. Laten we dat bedenken, zodat we niet zo aan alles hangen en niet zo aan alles vastzitten. De Poolse Marie Curie, die de langste tijd van haar leven in Parijs heeft gewoond, ontdekte samen met haar echtgenoot Pierre het radium. Nou, dat was een geweldige ontdekking, voorloper van de hele atoomenergie. En nou, we weten wat daaraan vastzit. En ze verwachtte om samen met haar man nog zoveel meer te doen en te ontdekken. Ze had daar, nou ja, bijzondere verwachtingen van. Maar toen kwam haar man plotseling door een ongeval om het leven. En toen klaagde ze, dit is het eind van alles, van alles, van alles. Nou kun je op zich best een beetje begrijpen natuurlijk. Dat ze dat zei. Maar dit is het eind van alles, dat hoef je niet te denken als je met de Heere Jezus leeft en onze tekst tot je door laat dringen. Want we leven met de eerste dingen. En de laatste dingen die komen, die komen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt er. Ja, nieuw. En dit nieuwe duidt echt op de hoge kwaliteit van alles. Het is perfect. Er is niks mis mee. Je zegt van niets, nou, dat kan wel beter. Dat was enkel bij de eerste hemel en de eerste aarde zo. Je komt zelfs misschien met iets nieuws uit de winkel thuis pas aangeschaft en je dacht, dit is het. En dan eventjes zeg je van, ik ga het geloof ik maar ruilen. Dat bevalt me niet, valt me tegen. Dat is het nieuwe van de eerste aarde, onze leefwereld. Maar dat is straks niet zo. Dan is het nieuwe echt nieuw en goed. En ondertussen zijn het wel hemel en aarde die er weer zijn of die er nog zijn. Want er is duidelijk een doorlopende lijn. In Genesis 1, aan het begin van alles, is het God schiep de hemel en de aarde. En in Openbaring 21 is het, en ik zag de hemel en de aarde. Er is niet een of andere hele andere werkelijkheid gekomen, nee, nog steeds hemel en aarde. Door het oordeel, door de reiniging, door de loutering heen, is het nog steeds zo'n werkelijkheid als die we nu meemaken. De zaken die we nu kennen zijn er dan ook nog. Bomen, bloemen, dieren, mensen, grond, lucht. Het is er allemaal. En u of jij vraagt zich misschien af, zou dat mooie dat ik hier heb en dat ik eigenlijk nooit zou willen verliezen, zou dat er dan ook nog zijn? En dan zeg ik ja, het zal er zijn. Maar wacht even, het zal wel nieuw zijn. En dan ligt er ergens toch een bepaalde breuk tussen nu en straks. Een grondige breuk zelfs. Op zo'n manier dat je straks wel dat mooie, dat bijzondere dat je nooit kwijt zou willen nog zult hebben. Maar ja, je merkt dat je hier eigenlijk alleen maar het zaadje had. En daar heb je de bloem. Het is wel hetzelfde, hè? Maar toch zo totaal anders. Daar heb je het verhaal. En dan zeg je misschien, mooi verhaal, prachtig, ja. En daar maak je de werkelijkheid van het verhaal mee. Hoe is dat? Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat geen mens heeft kunnen bedenken of hopen, dat heeft God bereid voor hen die hem liefhebben. daar leven wij nu door het geloof in Christus van. Dat is nu eigenlijk al ons deel. Dan weet je niet hoe rijk je wel bent als gelovige. Maar dan zul je het niet maar geloven, maar dan gaat geloven over in aanschouwen. Dan zul je het zien. Een heleboel dat er nu is, is er dan niet meer. Dat geldt ook van de zee. Dat staat in het eerste vers. De zee was er niet meer. Dan moeten we waarschijnlijk niet zozeer denken aan de zee waarvan we misschien heel erg houden. En het water waarop de zeeman graag vaart en het meest thuis is, dan is die zogezegd in zijn element. Nou, de zee staat hier voor het bedreigende, het verwoestende. In Openbaring 13 lezen we dat het beest uit de zee opkwam. Hè? Het beest, die grote tegenstander van God, die komt uit de zee op. En in Openbaring 17 horen we dat de hoer Babylon zat aan vele wateren. Bij zee denk je vanzelf aan de volkerenzee. Voor Israël en voor de kerk heeft die gedurende de geschiedenis veel bedreigends gehad, omdat ze niet met God rekenden, omdat ze niet met zijn geboden wilden leven. Nou, die zee, met de samenhangende vervolging voor Gods volk, dat neertrekkende, dat overstromende, dat is er straks niet meer. Als je Openbaring 21 leest, dan moet je er eigenlijk het begin van de Bijbel bij hebben, bijhouden. Genesis 1. Nou, hoe is het in Genesis 1? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan komt er in het verdere hoofdstuk het vervolg. De hele schepping. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Openbaring 21, vers 1. Ja, en wat lezen we dan verder in de versen hierna? Wat is het vervolg? Nou, dan is het in vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Lees je in Genesis 1 over een stad, jongens en meisjes? Nee, hè? Niet. Hier in Openbaring 21 wel, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is het bepalende op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een stad. En dat is dan niet het nieuwe Kerkwijk of Delwijnen of Nederhemert of waar kom je vandaan, hè? Een nieuwe Bommelerwaard. En dat is het nieuwe Jeruzalem. En misschien zeg je dan van nou, ik had eigenlijk liever een nieuwe Bommelerwaard gehad, want daar ben ik aan gewend. Daar heb ik mijn stukje grond en nou, daar heb ik zoveel liggen, mijn wortels. Dat wou ik eigenlijk wel meenemen tot in de eeuwigheid toe. Ja, maar als je dat zegt, dan denk je vanuit jezelf. Maar de Bijbel denkt niet vanuit ons, de Bijbel die denkt vanuit God. Gelukkig maar. En Jeruzalem, dat staat in de Bijbel voor Israël, het volk van God. Dat in het land dat God hen beloofd had gekomen is en onder de door God gegeven koning David kreeg Israël een duidelijk bestaan. En toen werd die stad Salem door David ingenomen. En hij ging daar wonen en het werd de hoofdstad van het Rijk Israël. Daar kwam een koninklijk paleis. Maar toen was het nog niet af. En dat is eigenlijk een heel stukje van die geschiedenis van koning David. Dat hij zegt van ja, nou is mijn rijk er wel en ik heb hier een goed paleis. En het is eigenlijk nooit zo rustig geweest voor Israël. Nooit zo goed als nu, maar er moet nog wat gebeuren, want God, die heeft zijn plek onder ons in een tent, een tabernakel. Dat moet een tempel worden, een vast en heerlijk gebouw. En dat gebouw moet eigenlijk mooier wezen dan mijn paleis. Nou, David heeft er de voorbereidingen voor getroffen om die tempel te bouwen, al heeft hij dat zelf niet kunnen doen. In Salomo's tijd is die tempel er gekomen en daarna is Israël jaar en dag naar Jeruzalem gekomen. Want daar in de dienst van God, in zijn huis in Jeruzalem, was Israël het meest en het duidelijkst hoe God haar wilde hebben. Volk van God. Volk van God. En gemeente, dat gaat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tekenen, dat God er met zijn volk gaat wonen, dat zijn volk er bij hem zal zijn, en daar is het nou al voor klaar, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ondertussen, hoe komt dat nieuwe Jeruzalem er precies? Hoe lang is daaraan gebouwd? Nou, we lezen dat het kant en klaar van de hemel af op de aarde neerdaalt. Daar zijn dus niet mensen jaar en dag mee aan het bouwen geweest. Nee, God heeft de stad ontworpen en gecreëerd, geschapen, herschapen. En nu is ze er. Opgeleverd in een dag zijn werk. En ja, dan staat er dat het een hemelse stad is, maar ze daalt neer op de aarde. Dus zeg nou eens, waar is nu na Jezus' wederkomst Gods volk te vinden? In de hemel of op de aarde? Wat maak je ervan? Ik zou zeggen, Gods volk is te vinden in een hemelse situatie op de aarde. Want dat hemelse Jeruzalem daalt neer op de aarde. En dat gestorven gelovigen naar de hemel gingen, dat is maar een tussenoplossing geweest, omdat de aarde nog oud was. Maar als er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn, is het vervolg gewoon op de aarde. Nou ja, gewoon is er natuurlijk niks meer. Want hoe wonderlijk heerlijk zal dat immers zijn als al het oude, gebrekkige, verkeerde, vervelende en God onterende weg zal zijn. Dan is de aarde weer een paradijs. Daar hoef je niks gebrekkigs in te ervaren, want er is niks gebrekkigs meer. Dat is heerlijk. Daar mag je naar verlangen. Zou je daar niet naar verlangen? En nu het tweede. De bewoners van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vers 3 en 4 vormen het verslag van wat Johannes hoorde als boodschap van iemand met een luide stem, een grote stem, zegt de Statenvertaling. En die iemand die daar spreekt is waarschijnlijk een engel. De engelen geven aan Johannes vaak uitleg als die een visioen ziet. En wij blijven dus niet in het ongewisse als het gaat over het nieuwe Jeruzalem. We hoeven ons niet af te vragen waar dat nieuwe Jeruzalem nu voor bedoeld is. Is het misschien een kans voor huizenkopers, toeristen of handelaars? Of waar je maar aan zou denken. Nee, het is, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Ja, Jeruzalem is bijbels gezien de stad van de tempel. Nu horen we hier niet over de tempel. Goed zegt u, ja, maar we horen wel over de tabernakel. De tent. De tent van God is bij de mensen. Ja, maar dan gaat het eigenlijk toch niet echt zozeer over een letterlijke tent, want hier wordt alleen maar gezegd, God zal bij hen wonen. En het werkwoord wat er dan staat betekent eigenlijk zoiets van zijn tent opslaan. Mensen hebben hun tent opgeslagen en God zal zijn tent ook bij hen opslaan, bij hen wonen. Maar God heeft natuurlijk niet letterlijk een tent nodig. Mensen hebben een plek nodig, een dak boven hun hoofd. En dat God in de geschiedenis een letterlijke plek, eerst de tabernakel, later de tempel wilde hebben, dat was voor de mensen. die een bepaalde plek van godsontmoeting en eredienst nodig hadden. Maar het ging niet over een gebouw in wezen. In vers 22 lezen we: en ik zag geen tempel in de stad, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. God is er in het Nieuwe Jeruzalem en zo is er ook in een tempel voorzien, in Gods aanwezigheid en dienst. Toen de Heer Jezus op aarde was, heeft hij toch ook gezegd dat hij de tempel van God was. Goed, dat werd niet begrepen. Hij is zelfs om die reden aangeklaagd voor godslastering. Want ja, hij had zich aan de tempel vergrepen, daar had hij te veel over gezegd, alsof hij dat was. Dat kon toch niet? Maar Jezus was het wel. Want het ging in hem om God en zijn dienst. Daar was hij de centrale persoon in. En gemeente, daar gaat het hier om, dat er op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde continu en overal omgang met God zal mogen zijn. Hem ontmoeten, hem eren, hem dienen. Moet je daarvoor naar een gebouw? Nee, daar niet. Hier wel. Tenminste, ook vanmorgen zijn we weer samen in een aan godsdienst gewijd bedehuis. Mooi dat dat kan. En we hebben dat ook wel een beetje nodig. Ga je uit de aardse kerk wegblijven, dan blijf je ook zomaar weg bij God. En als je zegt van ja, maar ik kan overal God dienen. Ook als ik de natuur inga, ja, dat zal wel. Maar in de praktijk dan, ja, dan wordt het steeds meer iets van jezelf. En ben je het tenslotte alleen nog maar zelf. Je eigen gedachten en ideeën moeten het doen. Je gevoelens, je ontroeringen. En wat heb je eraan als erop aankomt? Maar daar zal dat echt zo wezen. Dat hele nieuwe Jeruzalem is vervuld van God, van de dienst van God, de aanwezigheid van God, de aanbidding van God. Heel de nieuwe aarde en nieuwe hemel is tempel. De heerlijkste en beste momenten, dat zijn in deze geschiedenis de momenten dat de hemel de aarde raakt. Ben je het daarmee eens? Denk van wel, als je tenminste met God leeft. Dan maak je het meeste van God mee. Toen Petrus, Jacobus en Johannes de verheerlijking van Jezus op de berg meemaakten, was dat ook zo'n moment. De hemel raakte de aarde. En toen zei Petrus: het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken voor u 1, Heere Jezus, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Dit moeten we vasthouden. 3 tempels, 3 plekken van, nou, een vaste plek voor Gods aanwezigheid op de aarde, dit moeten we vasthouden. Maar dat kon niet. Want Jezus moest van de berg af naar Jeruzalem om daar te sterven. Mozes en Elia hadden toch ook met hem gesproken over zijn uitgang te Jeruzalem. Hij moest Jeruzalem uit, het leven uit, de dood in, de vloek in, om het zoenoffer voor de zonde van zondaren te brengen. Maar in het nieuwe Jeruzalem is het zover. Daar is het heerlijke van Gods verkeren bij de mensen, de aanraking van de aarde door de hemel, volledig en blijvend gekomen. Mensen hoeven geen tenten, geen tempel voor God te maken. Hij zelf komt bij hen tabernakelen, bij hen wonen. Hij heeft zijn residentie onder hen. Hij is net als die mensen ingezetenen in het nieuwe Jeruzalem. En ze kunnen steeds met hem omgaan, want hij is er steeds. Ze kunnen bij wijze van spreken bij hem in- en uitlopen. En God doet dat ook bij hen. Dat is me wat, hè. Zo'n voortdurende, nabije omgang met de Heere. Hadden we het maar. Zeggen we hier op aarde vaak. Maar daar is het werkelijkheid. Dat oude Jeruzalem, dat aardse Jeruzalem, ja, het was een zeer donkere tijd toen die stad verwoest was, toen de tempel ook verwoest was. Babel was gekomen en het volk was weggevoerd. De Heere heeft me verlaten, de Heere heeft mij vergeten, klaagden ze toen. Het volk was als een weduwe, een eenzame verlaten vrouw geworden. Dat was nu Sion, Jeruzalem. Dat was er van haar geworden. Maar zo'n eenzaamheid, zo'n verlating van God, dat is nu voorbij. De tijd van het zondigen, de tijd van het lijden daardoor, de verwijdering van God, het niet meer getekend worden door zijn dienst en aanwezigheid, is verleden tijd. En ik mag vanmorgen zeggen, kind van God, er komt een eind aan dat u de Heere kwijt bent, niet dichtbij ervaart, niet kunt vinden soms, dat u aangevochten en bestreden u weggaat. Het woord, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En kijk dan ook even naar de woorden van vers 2. Jeruzalem daalt van de hemel als, ja, wat staat er? Als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Kinderen, een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Wanneer zie je die? Ja, op de trouwdag zeg je natuurlijk. Ja, daarvoor ook wel eens even. Dan heeft ze een jurk gekocht en die gaat ze passen en... Maar dan is het nooit helemaal compleet. Maar op de trouwdag dan wel. Dan is ze op haar mooist. Ja, en voor wie was ze ook alweer op haar mooist, die bruid? Was dat zodat ze voor de spiegel kan staan en kan zeggen van... Tjoh, wat ben je mooi, tegen haarzelf. Nee. Of vooral die mensen die kijken komen en zeggen van... Nou, hoe zag de bruid eruit? Nee, het is voor de man die haar krijgt. En met wie ze nu altijd samen mag zijn. Gemeente, zoals we dat in de Bijbel vaker tegenkomen, ontmoeten we het ook hier. Het leven met de Heere is het prachtigste en beste huwelijk. Een heerlijke omgang tussen hem en zijn volk. Tussen Christus en zijn gemeente. Niks, geen eenzaamheid meer, geen warme, maar warme omgang. Hartelijke liefde, heerlijke vervulling. Daar staat Jeruzalem voor. Dat is de toekomst van Gods volk. Dat wordt hier getekend. En dan nog dit. Want het gaat eigenlijk vanmorgen wel veel over datgene wat voor de gelovigen is, hè? Als je zegt, God is mijn God, de Heer Jezus is mijn zaligmaker, nou dan is dit voor je. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, toekomst. Maar, ja, wie zegt er nou misschien vanmorgen, de nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Ja, eigenlijk wil ik die ook best meemaken, maar als ik eerlijk ben... Om God geef ik niet zoveel. En de Heer Jezus? Nou, hebben ze het altijd wel over, maar dat doet me eigenlijk niks. Dan zeg ik toch tegen je dat je een groot probleem hebt. Want weet je, je kunt niet in de hemel komen of straks op de nieuwe aarde. En dan zeggen van, ja, met God heb ik niet zoveel. Nooit gehad en, Nee, maar ik wil wel in de hemel komen. Dan heb je een groot probleem. Want dat zal nu het leven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn, wat? En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Daar zou je dan verlegen mee wezen. Om in de eeuwigheid dicht bij God te leven. En dat heb je hier op aarde niet gewild, niet gewenst, niet verlangd. Dat zeg je tenminste. Met God heb ik niet zoveel. Met de Heer Jezus, ja, dat doet me eigenlijk niks. Zie dat nou vanmorgen eens voor wat het is, een groot probleem. Als je eigenlijk weinig hart voor God hebt. En dat is nou de voorbereiding voor straks die je moet gaan maken. Hè? Want je gaat natuurlijk zelf ook sterven. Mevrouw de Notter Hobo is overleden. Ja, die werd oud. Maar we worden niet allemaal 92. En dat is de voorbereiding voor straks, om nu God te zoeken, met hem te leren leven, hem te dienen. O, zeg ik, moet eigenlijk tot bekering komen. Ja. Ja. En daar moet je wel mee bezig wezen, dat moet. Nu het derde. De vrede van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In vers 4 wordt de werkelijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verder beschreven. En dan lezen we, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, ook geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Hier worden 5 dingen genoemd die er niet meer zullen zijn. Tranen, dood, rouw, jammerklacht, moeite. 5 dingen die er niet meer zullen zijn. De tranen zullen er niet meer zijn omdat God ze zal afwissen en dan zijn ze weg en ze blijven weg. Nooit meer tranen. Tenminste geen tranen van verdriet. En de dood, die is voorbij, verslonden tot overwinning. Door de Heer Jezus immers, die als middelaar voor zondaren is gestorven en opgestaan. En er zal geen rouw meer zijn vanwege het verlies van geliefden. Een geliefde verliezen, dat behoort echt tot de verleden tijd. Er is voortaan eeuwig leven. Nooit zullen we hen met wie we mogen verkeren dan meer hoeven missen. Er zal geen jammerklacht meer zijn. Gekrijt staat er in de Statenvertaling. En het Griekse woord, dat betekent eigenlijk allerlei geschreeuw van mensen. Hoe kunnen mensen schreeuwen? Nou, soms roepen ze luid vanwege verslagenheid. Of ze schreeuwen van pijn. Of ze schreeuwen vanwege tegenvallers, woede. Ze zijn aan het ruzie maken of tieren. Al dat geschreeuw is voorbij. Alle jammerklacht. En verder moeite. Zware arbeid, aftobbende inspanning, pijn, verdriet. Waar je het ook maar moeilijk mee kunt hebben, het is geweest. Hoezo is dat allemaal voorbij? Hoe kan het voorbij zijn? Wij denken haast een beetje van, ja, dat hoort wel bij het leven, hè? Tranen, verdriet, moeite, rouw, jammerklacht, het hoort toch bij het leven? Hoe kan het voorbij zijn? Nou luister, we lezen in de Bijbel dat deze dingen er in het begin ook niet waren. Want toen leefde de mens bij God en met God. Deze dingen zijn er gekomen toen de zonde er kwam. Toen de mens in ongehoorzaamheid en opstand van God vervreemde en schuldig werd. Het was Gods vloek die toen zijn zegen ging vervangen. Zo lezen we het in Genesis 3. En op die manier kwam er smart in het krijgen van kinderen. En begon die prachtige natuur ook dorens en distels voor te brengen. En werd de beesten gevaarlijk en werd werken een zware klus. Maar Christus is voor de zonden gestorven. Hij heeft ook de gevolgen van de zonde op zich genomen. En voor wie er in hem gelooft, is er vergeving en eeuwig leven. En hoe ziet dat eeuwige leven er nou uit? Nou, dat zegt vers 4. Dan zijn die 5 dingen er niet meer. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat betekent wel dat we met tranen aankomen. Vanwege de zonden die er steeds maar waren. Vanwege verliezen die we leden. Dat zware afscheid nemen. God heeft die tranen van ons leven bijgehouden, hè? U hebt al mijn omzwervingen, geteld, zegt David in Psalm 56. U hebt mijn tranen in uw flesje verzameld. God heeft er een tranenflesje van ons, als we van hem mogen zijn, verzameld. Maar God neemt ons bij zich, zoals een vader of moeder het huilende kind, en hij troost ons. Nu zijn tranen vaak de enige remedie voor het huilen. Dat wil zeggen, je moet er doorheen. Maar dan maakt God er vanuit zijn heerlijke nabijheid met eeuwige blijdschap er een einde aan. Die 5 dingen die er niet meer zijn. Ik heb me in de voorbereiding afgevraagd van hoe zou je nou positief kunnen zeggen wat er nu wel is. Dat is natuurlijk altijd mooi, hè? Als je negatieve dingen ook positief kunt zeggen. Daar houd ik in de kerk ook van. Zeg nu maar wat het wel is, Nou, dan weet je van daaruit misschien ook wat het niet is. Ja, daar zitten we wat betreft de toekomstige dingen een beetje mee. Want we weten nu het beste wat het niet is. En wat het wel is, ja, dat is moeilijk. Maar zou je het misschien toch met een woord kunnen aanduiden? Nou, ik denk wel dat dat woord er is. Dat de Bijbel ons dat zelf aanreikt. Dat woord is vrede. Daarom heb ik dit punt ook de vrede van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde genoemd. Shalom in het Grieks. Dat staat voor heelheid. Alles en iedereen is op zijn plek, komt tot zijn recht, komt tot Gods recht. Het is helemaal goed. Niks waar je nou eigenlijk nog over hoeft te zitten, dat je zegt van ja, dit zou nog anders moeten. Of daar ben ik nog een beetje bang voor. Nee, vrede. Vrede. Hier kennen we die vrede maar heel ten dele, ook in het leven van het geloof. Dat komt omdat we leven in het nog niet. En er zijn ook zomaar weer tranen, dood, rouw, jammerklacht, moeite. Maar de vrede komt. Het zal alles door de vrede bloeien. Jeruzalem, ach, de naam die zegt het toch eigenlijk ook, stad van vrede. Ja, zegt iemand, maar ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Hoe zit het nou met alle herinneringen die een mens heeft? Ik vind herinneringen zo pijnlijk. En hoe moet dat toch als ik op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde weer terug zou denken aan mijn zonden die er geweest zijn? En als ik zal denken aan mijn kind dat zo afkerig was van alles wat met God te maken had, daar heb ik nu elke dag hartzeer van. Zal ik er niet eeuwig over in pijn zijn als ik iemand die ik lief had op dat moment in de poel van vuur en zwavel weet, in de hel, buiten God? Want ja, hoe moet dat met alle herinneringen straks? Nou, dat is nu nog moeilijk in te zien, helemaal in te denken. Maar ik denk dat het zo is, dat God ons in de eeuwigheid zal laten kennen en doorzien met een kennis die diep en breed is. Want ja, dat is eigenlijk het eeuwige leven, dat we alles aan God mogen overgeven. Dat we zijn koningschap en heerschappij en zijn goedheid volledig mogen erkennen en beleven en vertrouwen. Dan zullen we het ook in diepste zin goed vinden wat God geoordeeld heeft. En onze blijdschap in God zal zo volledig zijn dat er geen enkele pijn in ons hart meer overblijft. Daar hebben we nu nog wel eens moeite mee. Dan zeggen we van ik houd van mijn vrouw en ik heb de Heer ook lief. Ja, maar wie is er nou de eerste? Ja, zeg je de Heer. Ja, is dat zo? Ja, maar als er nou wat met je vrouw gebeurt, heb je dan de Heer nog lief? Als er nou wat met je kind gebeurt, heb je dan de Heer nog lief? Dat wordt maar zo een beetje spannend soms, hè? Dat gaat zomaar wat botsen in dat binnenste van ons. En daar in de eeuwigheid, dan hebben we de Heer echt volledig lief als eerste. En Hij vervult ons hart in ons leven. En al degenen die van ons geweest zijn, die hebben we aan de Heer over mogen geven. Dat proberen we hier ook telkens weer. Maar het blijft vaak een beetje worstelen. Toch wel. Maar daar zal het vlak liggen. Rustig liggen. Vrede zijn. In ieder geval, gemeente, wat een troost ligt er in deze boodschap over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En in het leven van het geloof mogen we weten, daar gaat het heen. Dat mag ons bemoedigen en sterken in tijden van ziek zijn, tegenslag. Als we ons als gelovigen eenzaam voelen in een godvijandige wereld, het mag ons bemoedigen om vol te houden in de strijd. Want de belofte is, wie overwint zal alles beërven. Dit is de erfenis, nieuwe hemel en nieuwe aarde met God verkeren. Ja, daar zijn we nu nog niet. We zijn nu nog in de oude werkelijkheid. Wie sterven gaat, is er zolang Jezus nog niet is weergekomen eigenlijk het dichtste bij. En daar mag een christen ook naartoe leven. Naar mijn laatste dag hier op aarde. Om in te gaan tot de Here. Aan het eind van de christinnenreis van Bunyan. Christen heeft de christenreis geschreven, maar ook de christinnenreis. Dat gaat over die vrouw van Christen, die net als hij ook uit de stad verderf vertrekt, maar wel een beetje later. En ze gaat dezelfde weg. Maar ze maakt aan de ene kant hetzelfde mee en aan de andere kant maakt ze hetzelfde anders mee. Want God leidt degenen die van hem zijn, ieder met een persoonlijke weg. Allemaal geloven ze in de Heer Jezus Christus, zijn ze met hun zonde bij hem uitgekomen, worden ze door hem gesterkt, leven ze met hem. Maar je maakt het wel persoonlijk mee. Nou, aan het einde van die christinnenreis van Bunyan lees je dan hoe het gaan kan bij het sterven. Eindelijk was de dag aangebroken die voor christinnen ten volle de dag van het afscheid worden zou. De hele weg stond vol mensen die van haar heen gaan getuigen wilden zijn. Maar zie, aan de overzijde van de rivier was de oever vol wagens en paarden die van boven kwamen om haar naar de poort van de heilige stad te leiden. Christinne trad naar buiten. Ze zond nog een laatste groet aan hen die haar uitgeleiden, nam afscheid van de haar zo dierbare omgeving en zette haar voeten in de rivier. De doodsjordaan waar ieder doorheen moet. En haar laatste woorden die men horen kon waren: ik kom, Heer, om bij u te zijn, om u eeuwig te loven. Haar kinderen en vrienden keerden terug. Want de engelen hadden Christine in hun wagen meegenomen. Maar zij zelf werd naar de hemel geleid en met vreugdegezang begroet in het eeuwige vaderland. Haar kinderen waren eerst niet te troosten. Dagenlang waren ze diep bedroefd. Maar grootmoedig en andere vrienden grepen naar de harp, luid, en zongen liederen van zegepraal en hartelijke vertroosting. En allen verheerlijkten God, die zijn kinderen door veel moeilijkheden heen doet ingaan in het koninkrijk der hemelen. Ja, dat is echt waar, dat is de boodschap van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Je mag toekomst bij God hebben. Ingaan in zijn heerlijk koninkrijk. Maar zonder de Heer Jezus kom je er niet. Het is alleen door hem. Hij heeft dat vaderhuis met de vele woningen gereed gemaakt. En op een andere manier kan het niet beschikbaar zijn. Zoek daarom die Heer Jezus. Leef door hem. Als Christus ons leven is, wordt ons sterven winst, is onze toekomst heerlijk. Amen. Wij zingen Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 8.
Laten we danken en bidden en we zullen ook voorbeden doen. Heere God, u hebt verleden en heden en toekomst in uw hand. En geef gij ons de genade om in het geloof uit uw hand te leven. Om onze dingen onszelf aan u over te geven. Dat hele bestaan van ons, dat mens zijn, dat we door de zonde aan u ontstolen hebben, mogen we het aan u teruggeven. En wilt u ons ernst laten maken met de bekering, als we daar tot hiertoe in wezen niet aangekund, aangewild hebben. Bekeer ons, Heere, dan zullen we bekeerd zijn. Breng ons met onze zonde tot de Heer Jezus, als we tot hiertoe nog niet tot hem kwamen. En geef dat wij bij de Heer Jezus vergeving van zonde en al die andere zaken die van daaruit mogen opbloeien, mogen zien liggen. Dat we ervan leven, ook die werkelijkheid van het eeuwige leven die u voor ons hebt. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heren, wij begrijpen het allemaal niet. Wij kunnen het niet bevatten. We kennen alleen maar de werkelijkheid van het nu. En dat is een werkelijkheid van tranen. Wij mogen nu ook met die tranen tot u komen, met ons verdriet. En zo bidden we u zeker ook als gemeente voor de nabestaanden van mevrouw Den Otter Hobo. Kinderen en kleinkinderen, haar nageslacht. Een lege plek is gevallen. Wilt u met hen meegaan en ook het woord waarbij hun moeder geleefd heeft in hun midden laten spreken en geven dat ze daar ook mee verder mogen gaan en hoop op u mogen hebben. Zegen de familie als deze week de begrafenis zal plaatsvinden, condolianties gebeuren, een rouwdienst gehouden wordt, werk door uw woord. En gedenk u allen die rouwen, wat een zegen als we onze rouw ook bij zo'n vers mogen houden wat we tegenkwamen. Er zal geen rouw meer zijn straks. O Heere, wilt u dat ook alle rouwenden helpen doen? Om ermee bij de Heer Jezus te komen, bij uw genade, vernieuwing en zorg. Wij bidden u, Heere God, dat u wilt zijn met onze zieken. We bidden u voor mevrouw van Loon van Willigen. Nu ze in het zonnelied in Ammerzode verblijft. U weet van de gang van haar leven, hoe ze al jaren alleen is. En nu is dit op haar pad gekomen. Wilt gij haar beveiligen, zegenen, behoeden. Een goede tijd geven ook nu, hoe anders het ook allemaal geworden is. We bidden u voor oud-predikant Dominic Koeman en zijn vrouw. Wilt u mevrouw Koeman gedenken in haar ernstig ziek zijn? En help Dominic Koeman om naast haar te staan, te gaan. En mogen ze het licht van uw zegen over hun pad zien vallen. Ook dit stuk weg. Wat ze meemaken. En laat het ook voor hen wezen. Dat ze mogen heenleven naar wat u maken gaat. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dan zijn de eerste dingen weggegaan. Mogen die laatste dingen hen vertroosten. Wilt u zijn bij het gezin Verheij Wolfers, nu hun moeder en oma afgelopen dinsdag begraven is. U weet wat deze familie meegemaakt heeft en hoe leeg de plek is. Wees u de God die met hen meegaat en voor hen zorgt en hen zegent. Heere, zo brengen we al onze noden, angst en pijn bij u. Of dat nu gaat over een handicap, of over een depressie, of over
een stuk eenzaamheid dat we ervaren hebben, of het feit van het geen werk hebben, of zitten met dat komende examen, of dat we er een potje van gemaakt hebben. Een rommel in ons leven. Zie naar ieder om, jong en oud. We vragen u voor de hele kerk, voor de protestantse kerk, als komende donderdag en vrijdag de generale synode vergadert. Zend uw licht en waarheid dat die haar leiden, heren. We bidden u voor het jeugdzorgwerk van SGJ Timon, waarvoor we vandaag collecteren. Heb dank dat die jeugdzorg er mag zijn. Ze is ook nodig voor gezinnen, voor jongeren. We bevelen die gezinnen en jongeren ook bij u aan. En wilt u dat werk ook zegenen en ten goede gebruiken. We vragen u voor Israël. Er is toekomst. Uw volk, u haalt het thuis. Laten er toch velen van het oude Israël in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde mogen delen. In dat nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. Nu bidden we u om vrede voor Israël. Jeruzalem. Al die spanning in het Midden-Oosten. We brengen u ook voor uw aangezicht de situatie van spanning rondom Syrië. Eerst zo'n gifgasaanslag daar en vervolgens vanuit Amerika de reactie daarop. En wat zal er verder gebeuren? Heere, wilt u gerechtigheid laten geschieden? En wilt u ongerechtigheid weghouden? Er zijn zoveel verwikkelingen in deze wereld. Geef de groten der aarde wijsheid, voorzichtigheid, dat ze niet zichzelf zoeken. Geef, Heere, een vraag naar u dwars door alles heen. En bewaar die mensen in Syrië die er middenin gezeten hebben al zo lang en ook dit nu weer doormaken. Ga met ons, Heer, op deze zondag. Breng vanavond de gemeente ook weer samen in uw huis. Heb dank voor deze dienst, voor wat u ons geven wilde, voor het feit dat u ons telkens weer opzoekt met woord en geest. Vergeef wat niet goed was in deze dienst. En trek verder met de gemeente op, met haar kerkenraad. We bidden u voor de beide predikanten die u hier gesteld hebt. En we zeggen u dank ook voor weer een ontmoeting onder het woord als oud-predikant en gemeente. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, de versen 1 en 7.
Thank you.
Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.